Ik wil het met u over een interessant onderwerp hebben. Ik denk dat we daar nog nooit over hebben gepredikt hier in de kerk. Kan jij dat herinneren, Rini? Hebben we hier alles over gepredikt? Over het woord lijden? Nee. Dan zit je in een charismatische kerk. Wel studie over geweest, maar nog nooit in de dienst over gepreekt, over het lijden. Ja, hoe kan je dat nou verenigen? We zitten in een blije kerk. Ik heb iemand wel eens horen zeggen dat wij een kerk zijn van halleluja-roepers. Ja, daar heb je er weer een. Amen. Oké. Broeder Michael, waar blijf je? En dan gaan we het hebben over lijden. Kan dat eigenlijk wel? Charismatisch lijden. Bestaat dat? Ja, we leven er middenin, mensen. We leven er middenin. Je kan doen alsof het er niet is. Je kan het proberen te ontkennen. Maar vroeg of laat loop je er toch tegenaan. Ik kom er dagelijks mee in aanraking. Lijden. Voor degenen die het weten, ik ben huisarts van beroep. En dagelijks word ik geconfronteerd met mensen die lijden. Ja, en dat mag niet, hè? Want de wereld wil dat uitbannen. Pijnstillers, verdoving. En waartoe leidt dat? Ik heb gezien alleen maar tot verslaving, ellende en problemen. Het is goed om het lijden onder ogen te zien. En ik wil graag met jullie lezen Romeinen 8. Want daar staat een heleboel in over lijden. En mensen, ik ga niet beloven dat ik u overal een antwoord op ga geven. Want dat heb ik namelijk niet. En soms sta ik ook met mijn handen in het haar, denk ik, Heer, hoe kan dat nou? Zo'n jong iemand. En dan al zoveel lijden. Maar ik geloof wel dat God er iets over te zeggen heeft. En dat hij er vandaag ook iets over wil zeggen. In Romeinen 8 staan, ik geloof dat we daar drie categorieën kunnen onderscheiden van lijden. Drie vormen eigenlijk. Maar eerst wil ik als inleiding beginnen bij vers 14. Daar begint het namelijk hiermee. Want allen die door de geest van God geleid worden, met een korte ei, ja, die zijn zonen van God. Ja? Wie zijn de werkelijke zonen van God? Degene die geleid worden door de geest. Probeer dat goed in je hoofd te houden. Interessant is dat hier het woord huios wordt gebruikt voor zonen. Het Griekse woord huios. En dat betekent een zoon door gelijkenis. Een zoon die lijkt op zijn vader. Ja, als een van mijn zonen hier zou zitten en die gedraagt zich hetzelfde als mij, dan zou je kunnen zeggen, dat is net een munneke. Dat is echt eentje van munneke, zie je dat? Nou, dat is een huios. Dat is een zoon die lijkt op zijn vader in gedrag en ook in wat hij doet, wat hij spreekt, hoe die, ja? Dat is eentje die bij ons is opgekweekt, zou je zeggen. Dat is een zoon die geleid wordt door de Heilige Geest. We proberen goed in je hoofd te houden. Kom nog een paar keer terug straks. Dat is waar de wereld op wacht. Er is namelijk ook een ander woord voor zoon of kind. Dat staat in Romeinen 8 vers 15. Daar staat, u hebt niet een geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. Dat woordje kinderen, wat ik hier onderstreept heb, hier wordt het woord technon gebruikt. En technon is het Griekse woord voor een, je hoort het al, technisch. Een technisch kind van de vader. Ja? Dat is prachtig. We zijn geen slaaf meer van duisternis, van ellende. Maar als je God hebt aangenomen in je leven, dan ben je een kind van hem. Technisch gezien ben je een kind van hem. Heb je ook hetzelfde bloed van hem, dat stroomt door je aderen. Je bent deel geworden van zijn gezin. Je bent aangenomen als kind van hem. En dat verandert nooit. Dat is prachtig. Dat is goed nieuws. Als je één keer een kind van hem bent, dan blijf je een kind van hem. Dat is altijd, definitief. Ik bedoel, David kan van alles uitpeuteren. Hij kan er een zootje van maken in zijn leven. Maar hij kan het niet veranderen dat ik zijn vader ben. Want ik blijf zijn vader. Hij heeft hetzelfde bloed door zijn aderen stromen als ik voor de helft. En voor de helft van zijn moeder. Ja? Technisch gezien blijf je altijd een kind van de vader. Er is wel een verschil. Als je kind bent, heb je niet altijd een even goede band met je vader. Je hebt kinderen die zijn gehoorzaam. Je hebt kinderen die maken er een zootje van. Ja? Dat verandert niks aan het feit dat je kind bent. Dat blijf je. Je blijft altijd een kind. Maar Je kan wel, als je gehoorzaam bent aan je vader, kan je wel meer op hem gaan lijken. En dan ben je een zoon van de vader. Dat is wat de Bijbel bedoelt. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen technon, een technisch kind, en de zonen die geleid worden door de geest en die lijken op hun vader. Dat is de uitdaging die er is voor ons. Ja, dat is het verschil. Nu gaan we het over lijden hebben. Als we kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Daan Bont heeft hij 2 weken geleden gesproken en hij eindigde zijn preek met: er is ook lijden. Ja? Lijden hoort blijkbaar bij het leven van een christen. Sterker nog, ik denk dat lijden, dat het heel centraal staat in het evangelie. Want wat is centraal als christen, waar geloven we in? Het kruis. Het kruis staat centraal. Het lijden van Jezus Christus staat centraal. En hier staat dat wij daarin mogen delen zelfs. Een discipel staat niet boven zijn meester, zei Jezus. Als ik geleden heb, dan zal er voor jullie ook een bepaald lijden zijn. Maar hoe is dat dan, dat lijden? Paulus zegt er meer over. Ik ben ervan overtuigd, zegt hij, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Hier plaatst hij het lijden al een beetje in perspectief, hè? Wat John daarnet gedaan heeft. Die heeft laten zien in die tijdlijn, ons leven, dat is positief, duurt 100 jaar. Ja? 120 jaar, Jeanne Calment, de oudste dame, is een paar jaar geleden overleden. 121 jaar. Ja? Oké, daarna hebben we nog een eeuwigheid. Die loopt maar door en loopt maar door en loopt maar door en loopt maar door. Nou, Paulus hier zegt, dat lijden wat we hier te verdragen hebben in deze wereld, is niets vergeleken met de heerlijkheid die we straks zullen hebben bij God in de hemel. Dat is wat hij zegt. Ik heb een vriend die, had een vriend, inmiddels heeft hij zelfmoord gepleegd. Hij is, was geen christen, maar ik had hem ooit een Bijbel gegeven. En dit was de enige tekst die hij heeft onderstreept in zijn Bijbel. Dit vond hij prachtig. Dit vond hij prachtig. Ik weet dat hij bij God is. En hij heeft dit onderstreept. Het lijden van de tegenwoordige tijd weet niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Mensen, het is hier soms een zooitje, maar daar is het veel mooier. Dat is geen reden om eruit te stappen, want u hebt nog een doel. En God wil niet dat u eruit stapt zelf. Want er is een doel hier voor je op aarde. Maar ik lees er even een tekst bij, die vond ik prachtig. In 2 Korinthe 4, vers 17, moet u thuis maar eens opzoeken. Daar staat, want de lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt voor ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. We houden onze ogen niet gericht op dingen die men ziet, maar op dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet, zijn voor eeuwig. Probeer je ogen niet alleen gericht te houden op de dingen die je ziet. Want er volgt nog een eeuwigheid hierna. En die is al begonnen. Het is niet alleen voor straks. Die eeuwigheid, die heerlijkheid, die beloofd is aan ons, is nu al begonnen. Ja? Wij transformeren alleen maar. We gaan niet dood. Ik ga alleen over in een andere vorm. Ja? Henoch was ineens niet meer. Hij wandelde met God. Hij ging gewoon door naar de eeuwigheid. Ik ook. Ik wandel gewoon door. Het eeuwig leven is al begonnen met Jezus. Ik wandel door naar de eeuwigheid. Ja? Oké. En dan staat er dit. Met rijkhalzend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de zonen van God. Dat is een prachtige tekst. Ja? Rijkhalzend verlangen, dat betekent het uitgestrekt hoofd, de schepping die kijkt, waar blijven die zonen van God? Dat is wat hier staat. Welk woord zou hier gebruikt worden voor zonen? Technon of huios? De mensen die goed hebben opgelet, wat zou hier staan? Huios. Ja. De schepping die wacht, de wereld die wacht op mensen die zich lijken, die lijken op de Vader. die echt een zoon zijn door gelijkenis van de Vader. Met andere woorden, op wie wacht de wereld? Naar wie ziet de wereld uit? Naar ons. Naar ons. Dat er werkelijk zonen opstaan die lijken op hun vader, die zich gedragen als hun vader, die doen als hun vader. Wij zeggen dat we discipelen zijn van Jezus. Een discipel is in het Griekse denken is een discipel iemand die de leer overneemt. Maar in het Joodse denken is een discipel iemand die zich gedraagt als zijn meester. Daar wacht de wereld op. Iemand die lijkt op zijn meester. Daar wacht de wereld op. Daar ziet de wereld met rijkhalsend verlangen naar uit. Openbaar worden van de zonen van God. Oké. Nu gaan we eens kijken wat voor soort leider dan is. Daar komen we straks verder op terug. Er zijn 3 categorieën, heb ik gezegd, van soorten van lijden. Er zijn er vast meer te bedenken, maar uit dit hoofdstuk komen er 3 naar voren. De eerste groep is eigenlijk het lijden van de wereld. De wereld zonder God. De wereld, de mensen die God niet kennen. En er staat hier in vers 20 van Romeinen 8. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar eraan onderworpen heeft. Schepping, de wereld, alles wat geschapen is, leidt onder zinloosheid. Zinloosheid, ijdelheid, zegt een andere vertaling. Wat is dit nou allemaal om ons heen kijkend? Je leeft hier 80 jaar en dan gaan we weer 100 jaar misschien als je sterk bent en dan gaan we weer terug naar de aarde. Wat is het voor een zinloze cyclus, eindeloos maar doorgaan van opa's, vaders, kinderen die geboren worden, het gaat maar door. Zinloosheid, lijkt het, lijkt zo. Ijdelheid der ijdelheid, najagen van wind, zegt prediker. Ik geloof inderdaad, als je God niet kent, dan kan je zo'n beeld hebben van de wereld. Hosea zegt, omdat er geen trouw is en geen kennis van God in het land, daarom treurt het land en ieder die erin woont verkommert. In Romeinen staat, Romeinen 1, zij ontvangen het gepaste loon van hun dwaling in zichzelf. Omdat ze God niet wilden erkennen, heeft God hen overgegeven. Dat is een interessante tekst in Romeinen 8, Romeinen 1. Hè, daar staat het in versen 20 en verder. Dat mensen die God niet kennen of niet willen kennen, dat die lijden omdat God hen heeft overgegeven. God heeft hen losgelaten aan hun eigen verlangens, aan hun dwaze begeerte. En op die manier ontvangen ze het loon van hun dwaling in zichzelf, staat er. Als je God niet kent, laat God je los. Hij laat je los aan de overheden en de machten van deze wereld. En wat gebeurt er? Je wordt als het ware, ben je prooi, ten prooi aan de machten van deze wereld. Als je God niet kent. Je wordt losgelaten. Volk Israël ook, als ze God de rug toekeerden, wat deed God? Een paar Filistijnen erop af, een paar Midianieten erop af. Hij liet ze los, hij liet ze over aan hun vijanden. Hij trok zijn handen terug. Dat is lijden. Dat is echt lijden. De afwezigheid van Jezus. Dat is zinloosheid. Dat is echt lijden. Het mooie is, zoals dit lijden heeft een doel. In de hoop dat ook de schepping zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. God laat soms mensen, laat soms lijden toe. Hij laat soms lijden toe. We hebben het net ook gelezen met John. Er is een beperking in ons leven. We zien, dit leven is eindig. En God hoopt dat op die manier dat mensen gaan nadenken. En gaan denken van, hé, er moet toch meer zijn dan dit. Er moet toch meer zijn dan die eindeloze cyclus van geboren worden, ellende, televisie kijken, werken, na je werk gaan eten, drinken en weer doodgaan. Er moet toch meer zijn in het leven. God hoopt dat mensen, dat ze losgelaten worden, dat mensen op zoek gaan naar hem. Als Paulus op de Areopagus staat in Handelingen 17, dan lees je dat hij predikt tegen de Grieken. En dan zegt hij, God heeft onze tijden beperkt. God heeft onze woonplaats beperkt. Opdat we hem zouden gaan zoeken. Ergens zit er een beperking in deze wereld. Je ziet dat mensen zoeken naar de ruimte. Ze gaan naar Mars. Ze willen naar de ruimte. Mensen zijn op zoek. Overal waar je komt in de wereld zijn mensen op zoek. Er moet toch meer zijn. Het feit dat we beperkt zijn in ons denken, beperkt in ons zijn, maakt dat we gaan zoeken naar meer. Er moet toch meer zijn. God hoopt dat op die manier mensen gaan komen tot de heerlijkheid van de kinderen van God. Ontvlucht aan slavernij, aan het denken van aan duisternis. Inderdaad, als je God niet kent, dan ga je hem zoeken. Er is een onderzoekje gedaan in Amerika na 11 september. Toen die twee vliegtuigen in het Empire State Building vlogen. 90% van de mensen geeft aan dat ze hun lijden hebben proberen op te lossen door te zoeken naar God. In de week daarna heeft 60% een religieuze samenkomst bezocht. En de Bijbelverkoop is gestegen met 27%. Lijden maakt dat mensen gaan zoeken naar God. Passion produces passion, denk ik dan. Passion is lijden, maar passie is ook hartstocht naar God. Door lijden gaan mensen God zoeken. Lijden drijft je in de armen van Jezus als het goed is. En dat is goed. Dat is goed. C.S. Lewis die schreef, in gewone situaties spreekt God. Maar in moeilijke situaties roept hij tot ons. Het lijden van de wereld gaat nog verder hier. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood is tot nu toe. Het is interessant. Barensnood, waar gaat dit over? Misschien kan jij dat even toelichten, Ben. Wat is barensnood?
Dat de wereld aan het bevallen is van een iets nieuws.
Oké. Ben is net vader geworden. Hij heeft zijn vrouw zien lijden onder het baren. Ik heb ook 12 jaar lang bevallingen mogen doen. En heel wat vrouwen bijgestaan en dan sta je daarbij. Ja, wat moet je dan zeggen, hè? Het is pijnlijk, het is lijden, het is niet leuk. Maar ik merk wel, en de moeders kunnen dat beamen. Als je zegt van je krijgt er iets moois voor terug, dan wordt het lijden wel een stukje draaglijker. Ik ga niet zeggen dat het geen pijn doet, dat is niet zo. Maar het dient ergens voor. Je doet het voor een doel. Je krijgt er iets moois voor. Je krijgt er een kind voor. Ja? Als je het zo ziet, het lijden van de wereld. De wereld is in barensnood, maar het heeft een doel. De bedoeling is dat er steeds meer kinderen geboren worden. Dat God steeds meer kinderen baart. Dat er steeds meer mensen God gaan zoeken en God gaan vinden. Dat ze bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, van de duisternis, ellende van deze wereld. En dat ze God gaan zoeken en God leren kennen. Dat is de reden waarom de wereld lijdt, waarom de wereld afziet. Het heeft een doel. Het heeft een reden. Dat maakt het een stukje draaglijker. Nou, we gaan eens verder wat hier nog meer staat. We hebben ook nog het lijden van de kinderen. Want kinderen van God lijden soms ook. Dan denk je van, ik ben christen geworden. Nou is alles goed. Ik ben een kind van God. Nou heb ik geen lijden meer. Maar toch zien we om ons heen dat ook christenen het soms moeilijk hebben. Kijk maar naar Irak. Kijk maar naar Syrië. Kijk maar naar genoeg voorbeelden. Ik hoef ze niet te noemen. Is dat dan verschil? Lijden de kinderen van God net zo goed als mensen die God niet kennen? Ik geloof ja, er is een verschil. Want als kind heb je namelijk een vader. En een vader die tuchtigt zijn kinderen. En een vader die doet alle dingen meewerken ten goede. Staat hier, wij weten dat voor hen die God lief hebben, zijn kinderen, alle dingen meewerken ten goede. Als je leest in Hebreeën 12, dan lees je dat God ons behandelt als kinderen. En er staat dat hij zijn kinderen tuchtigt. Welke zoon, welk kind is er die hij niet tuchtigt? En het woord tuchtigt betekent naar hem toetrekken. Door maatregelen, door hem bepaalde strafmaatregelen op te leggen om een kind naar zich toe te trekken. Dat is een verschil. Als je in de wereld leeft en je hebt God niet, je hebt geen vader, dan word je losgelaten. Dat is wat anders. Maar als je een vader hebt, die tuchtigt je. Met als bedoeling om je dichter naar hem toe te trekken. Om jou mooier te maken. Hij doet alle dingen meewerken ten goede. Als je God kent, dan is het lijden wat je meemaakt beperkt. Kijk maar naar Job. De duivel kwam voor Job en die zei, mag ik zijn leven aanvallen? Mag ik zijn leven iets doen? Jawel, zei God, maar tot hier en niet verder. Dit is de grens. Tot zover. Je schouders zijn gemeten, zei een patiënt laatst tegen mij. Die was christen en die leed. En die zei, dokter, maar ik weet, mijn schouders zijn gemeten. Mijn vader weet wat ik kan dragen. Hij weet precies wat ik aan kan. Mijn vader kent zijn kinderen en weet precies wat je aan kunt. Hij weet precies welke straf bij jou past, welke maatregel bij jou past, welke tucht bij jou past. En soms is er zelfs helemaal geen tucht nodig. Sommige kinderen zijn zo gehoorzaam, herinner je? Er is helemaal geen tucht voor nodig. Ja, ik ken er zo ook nog 5, maar goed. De God van alle genade mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Een korte tijd van lijden. God, als je God als vader hebt in je leven, dan zal hij jouw lijden beperken. Als je luistert naar hem en je luistert naar de tucht die hij je wil leren, dan is er een beperking. Ik vind het zo mooi, in 1 Korinthe 10 vers 13 is een belofte die ik eigenlijk bijna dagelijks opnoem. Daar staat dat God is trouw, hij zal niet toelaten dat u boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Als je een kind bent van God, dan weet hij wat je aan kunt. En hij belooft dat het lijden wat je te wachten staat, nooit zo groot is dat je het niet kunt dragen. Je zou dus ook kunnen zeggen, als jij het heel moeilijk hebt, dan betekent dat of je hele brede schouders hebt, dat God vindt dat je het aan kunt, ja? Of dat je misschien ongehoorzaam bent en dat God je echt iets wil leren. Zo zou je het kunnen zien. Maar hij is getrouw, hij zal niet toelaten dat u boven vermogen verzocht wordt. Dat is zijn belofte. Als je een kind bent van God. Dat is zijn belofte. En hij doet het met een doel. Hij doet het met een doel. Hij heeft hen ervoor tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Het doel van het lijden van de kinderen van God is dat we gaan lijken op de zoon. Huios staat hier. Het woordje huios wordt ook altijd gebruikt voor de zoon van God. En het wordt gebruikt voor hen die zich laten leiden door de geest. Die zich laten tuchtigen. Die zich laten vormen. Die zich mooier laten maken door hun vader in de hemel. En de bedoeling is uiteindelijk dat we gaan lijken op het beeld van zijn zoon. Gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. Dat wil God. Als je kind bent is prachtig en je kind bent van God. Maar vervolgens komt er een tuchtiging en zegt hij, joh, ik wil je mooier maken. Ik wil je mooier maken. En je bepaalt zelf hoeveel tucht je nodig hebt, hoor. Ja? Ik zie sommigen lachen. Je bepaalt het zelf. Je kan ook gehoorzaam zijn aan het woord van God. Zeg, oké, Heer, ik laat me hierdoor leren. Dank u wel voor uw woord. En daar, mensen, daar wacht de wereld op. Met rijkhalsend verlangen. Wacht de wereld, waar zijn die zonen nou? Die lijken op Jezus. Waar zijn die mannen die hun bestemming willen moeten bereiken? Ja? Waar zijn die vrouwen die lijken op hun vader in de hemel? Dit is de bedoeling, daar wacht de wereld op. We gaan nog eens even verder. Want dit hoofdstuk is nog niet klaar. Het wordt steeds mooier. God verklaart ons onschuldig. Wie zal ons dan veroordelen? Christus zit nu aan de rechterhand van God en hij pleit voor ons. Ja, dit vind ik geweldig. Weet je, als je een kind van God bent, dan word je niet meer beschuldigd. Dan word je niet meer veroordeeld. Je wordt niet verdoemd zoals er staat. Maar hij pleit juist voor ons. Hij is niet onze aanklager, hij is onze advocaat. Ja? Hij is niet gekomen om jou iets te verwijten, maar hij is gekomen om voor jou te pleiten. Er moet goed doordringen, mensen. Dit snappen we soms niet. Wij denken soms heel anders van God. We hebben een verkeerd beeld van God. Dat heeft de wereld. De wereld denkt dat God een boze boeman is die mensen slaat. Nee, hij is gekomen om voor ons te pleiten, staat er hier. Hey, wie zal ons schuldig verklaren? Wie zal ons veroordelen? Dat idee leeft toch bij heel veel mensen als een soort stemmetje in hun achterhoofd. Dat God daar zit, ik zal je straffen, ik zal je straffen. Nee, hij pleit voor ons. Hij is onze advocaat, niet de aanklager. Hij is niet gekomen om je te beschuldigen, maar om je te verontschuldigen. Daar is hij voor gekomen. Hij is niet gekomen om je te veroordelen, maar om je te bevoordelen. Ja, laat dit even doordringen. Als je een kind van God bent, werkt alles mee ten goede. Het is prachtig. Jezus pleit voor ons. Hij zit aan de rechterhand van God en hij pleit voor ons. Mijn zoon, heren, help hem. Ja. Weet je, het meeste lijden zit tussen onze oren. Het meeste lijden zit tussen onze oren. Denken dat God boos op je is, terwijl hij helemaal niet boos op je is. Deze tekst deed mij denken aan Jesaja 53. Dat vind ik zo mooi. Dat wil ik toch even laten zien. Ik hoop dat u dit rood ook kunt lezen, maar ik zal het even voorlezen. Zijn dienaar was onooglijk en onaantrekkelijk. Het is een profetie die honderden jaren geschreven is, voordat Jezus geboren was. Door iedereen veracht en verlaten. Een man getekend door lijden, staat hier. Een man die weet wat pijn is. Een man voor wie men de ogen sluit, verguist en niet in tel. Als we het hebben over lijden, dan moet je kijken naar Jezus. Dan moet je kijken naar wat Jezus gedaan heeft. Hij was getekend door lijden. Een man die weet wat pijn is. Het kruis staat centraal in het evangelie van Jezus Christus. Als er iemand weet wat lijden is, dan is hij het wel. Als er iemand kan meevoelen met onze zwakheden, dan is hij het wel. Als er iemand weet wat jij doorstaat, dan is hij het wel. Als er iemand verlaten is en verguisd is en afgewezen is en geslagen is, dan is hij het wel. Als er iemand weet wat pijn is, dan is hij het wel. Als er iemand weet wat geestel en wat marteling is, dan is hij het wel. Je kan nooit zeggen dat wat jij meemaakt zwaarder is dan wat hij meegemaakt heeft. Dat kan je nooit. Onmogelijk. Als je volgende keer weer een keer zielig doet, denk dan eens aan wat Jezus meegemaakt heeft. Sorry dat ik het zo zeg. Maar er is nooit een reden die jij kan bedenken dat zwaarder is dan het lijden wat hij heeft doorstaan. En het idiote is dat mensen hem verachten en verlaten. Een man voor wie men de ogen sluit, verguist er niet in tel. Het idiote is ook dat mensen zeiden dat hij door God geslagen en vernederd was. Moet je maar eens lezen. En toch, hij heeft onze ziekte gedragen, al ons leed op zich genomen. Maar wij zagen hem als een uitgestotene, door God geslagen en vernederd, zie je? Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze schulden vermorzeld. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. De wonden die hij opliep, brachten ons genezing. Mensen, dit moet even goed doordringen in je hoofd. Hij werd gezien door het als door mensen gestraft en vernederd, als door God geslagen en vernederd, sorry. In ons idee was het dat God, dat Jezus gestraft werd. Dat was het idee van de mensen in die tijd. Dat God boos op hem was. Maar hij deed het voor ons. Er staat hier vier keer ons in deze tekst. Laten we dit even goed op ons laten doordringen. Maar om onze zonden, werd hij doorboord. Om onze schulden werd hij vermorzeld. Hij droeg onze straf, zodat wij vrede kunnen krijgen. Ja, door zijn straf, sorry. De wonden die hij opliep, brachten ons genezing. Dit is het plaatsvervangend lijden van Jezus Christus. Hier hebben we het over. Dit is het evangelie. Dit is de blijde boodschap. Dit is het wat we verkondigen. Dit is de kracht van God die we verkondigen. Hij doet het nog steeds, mensen. Hij geneest nog steeds. Er staat hier, hij heeft onze ziekten gedragen. Al ons leed op zich genomen. Hij heeft het gedragen. Toen ik dit aan het voorbereiden was, liet God me een beeld zien. En ik werd er emotioneel van. Het was een beeld van Jezus die het maximaal lijden op zich nam. En die eigenlijk verdrietig was dat wij ons lijden op onszelf nemen en niet op hem leggen. Dat hij zei van, maar ik heb het toch voor jou gedaan. Ik ben daar toch gaan hangen in jouw plaats. Er is een boek geschreven door Edgar Holder, dat heet Geef mij die striemen. Hij zag een beeld van Jezus, die daar stond voor die Romeinse soldaten. En die zei, geef mij alsjeblieft die striemen. Want ik wil het dragen voor die mensen die nog na mij gaan komen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Mensen, heel veel lijden is niet meer nodig. Heel veel ziekten zijn niet nodig. Want hij heeft ze op zich genomen. Hij is nog steeds de geneesheer. En op dezelfde manier is dat we kunnen bidden. Heer, u hebt mijn zonde gedragen. Wilt u mijn zonde op u nemen? Op precies dezelfde manier kan je ook bidden. Heer, u hebt mijn ziekte gedragen. Wilt u mijn ziekte op u nemen? Dank u wel dat ik gezond ben geworden. We hebben hier verschillende mensen in de kerk die zijn genezen van kanker. Hij is nog steeds de geneesheer. Hij doet het nog steeds vandaag. Het is letterlijk zonde. Het is zonde als je niet het lijden wat jij, de ziekte die je draagt, als je hem niet op hem legt. Dat is zonde, als je dat mist. Want hij heeft het al gedaan. Er zijn mensen die denken dat ze zich elk jaar opnieuw moeten kruisen in de Filipijnen. Onzin. Hij heeft het gedaan. Alles. Hij heeft het gedaan. Een man heeft onze ziekte gedragen en al ons leed op zich genomen. Het is zonde als je daar geen gebruik van maakt, als je daar geen beroep op doet. Door zijn straf ben ik er vanaf. Door zijn strijd ben ik bevrijd. Door zijn wond werd ik gezond. Door zijn pijn mag ik er zijn. Je hoeft niet te lijden onder depressie. Je hoeft niet te lijden onder schuldgevoelens. Je hoeft niet te lijden onder ziektes. Want hij heeft het allemaal gedragen. En als je zegt, ik heb hier last van, dan kom je naar de herstelcursus. We beginnen binnenkort, over een maandje, schrijf je maar in de website. Er is herstel mogelijk van al je emotioneel lijden en al je emotionele pijn. God heeft niet, dat heeft hij niet van jou bestemd. Dat is niet het lijden wat hij bedoeld heeft. Ik geloof nooit dat een vader zijn kinderen een ziekte gaat opleggen omdat hij zegt dat hij ze lekker gaat pesten. Dat doet hij niet, want de vader houdt van zijn kinderen. Hij zal bepaalde tuchtmaatregelen geven, oké. Maar die zijn altijd gepast. Altijd genoeg voor jouw schouders om te dragen. Met de bedoeling opdat je er beter van wordt. Wijs altijd naar Job. Ja, Job werd toch ziek gemaakt door de duivel? Heb je ook de laatste hoofdstukken gelezen van Job? Job werd genezen! Wist u dat? Job werd genezen. Hij kreeg nog meer kinderen. Hij kreeg nog meer rijkdom. Zijn dochters waren de mooiste van het land. En die van mij ook. Maar Job werd gezegend. Het eindigde positief. Het eindigde goed. Ja? Het was een beperking aan het lijden. En God zei, nu ga ik je zegenen. Nou is het klaar. Duvel oprotten. Pst, wegwezen. Zegen Job. Zien jullie dat? We zitten soms zo gewend aan het lijden van de wereld, maar wij zijn kinderen van God. Ja, en als je je een beetje laat tuchtigen, dan word je nog een zoon ook. En daar wacht de wereld op. Snappen jullie dat? Laat je tuchtigen, een beetje. Oké, nou, ik hoop dat het nog mooier wordt. Het wordt nog mooier. Ja, luister. Oké. Er is ook nog een lijden om Christus. Ja, dat is natuurlijk, ja, daar zijn we wel bang voor. Maar eigenlijk heb ik gezien, ja, het is ook zo relatief. Want Paulus zegt hier, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Ja, Paulus die zegt dit, als iemand voor het evangelie geleden heeft, dan is het denk ik Paulus wel. Ja, moet je eens kijken wat Paulus doorstaan heeft. Die man die heeft schipbreuk geleden. Ja, 14 dagen op zee rondgezworven. Die man die is gegeeseld, die is gepijnigd. Hij gaat op een gegeven moment, ik heb de handelingen nog eens doorgelegd, gaat hij naar Jeruzalem En dan ontmoet hij de hoge raad. Dan denkt hij naar priesters. Daar waren mijn maatjes van vroeger. Ik ga weer met mijn maatjes praten. En dan wordt hij uiteindelijk door die priesters wordt hij in de gevangenis gegooid. En wat zien we dan? Staat er dan? In de gevangenis. Wie stond er bij hem? De Heer stond bij hem. En zegt Paulus, maak je geen zorgen, jongen. Hij bemoedigt hem. Het komt goed met jou. Ik wil dat je nog in Rome komt. Ja? Op een gegeven moment wordt Paulus op een boot schipbreuk geleden. Ik weet het net al. 14 dagen had hij op zee rondgezworven. Maar wat gebeurt er in de nacht? Dan staat hij op een gegeven moment op en dan zegt hij, mannen, vannacht is er een engel aan mij verschenen. Je hoeft je geen zorgen te maken. Niemand van jullie zal doodgaan. We komen vannacht, straks zullen we stranden op een eilandje. En niemand zal doodgaan, alleen het schip gaat kapot. Klopte, precies zoals gebeurd was. Dan vraag ik me af, wie heeft er nou meer geleden? Die soldaten die op dat schip zaten? Ze waren er 276. Of Paulus, wie heeft er meer geleden? Ik denk die soldaten. Want Paulus die zat op die boot. Ik nou, de Heer is bij mij. Hij is vannacht aan me verschenen. En hij weet, het lijden is beperkt. Straks kom ik weer op een eilandje en dan komt het weer goed. Ja. God is gespecialiseerd in lijden. We moeten niet te bang zijn voor lijden. Daniel en zijn vrienden werden in het vuur geworpen. Ja, omdat ze God wilden dienen. Werden in het vuur geworpen. Gooi ze maar in het vuur. Doet die oven nog een beetje heter. Die mensen gingen allemaal dood. En op een gegeven moment kijken ze in het vuur. Zegt koning Nebukadnezar, ik had er toch 3 in gestopt. Ik had er 3 van die kerels in de vuur gegooid. Ik zie er 4. En die 4e, die lijkt op een zoon van God. Ja, dat heb je goed gezien, Nebukadnezar. Dat was ook de zoon van God. Dat was Jezus. Die liep erbij. Ik heb gezien, als dienstknechten van God lijden, dan is Jezus erbij. Altijd. In heel de Bijbel. Een mooi voorbeeld is Stefanus. Stefanus, prachtig. En prachtig, die wordt gestenigd. Hij was een getuige van Jezus, wordt gestenigd. Maar Stefanus, die doet zijn ogen open. En dan kijkt hij, en dan staat er in Handelingen 9, moet je maar eens lezen. Dan staat er, hij doet zijn ogen open en hij zag Jezus staande naast de Vader. Moet hij goed opletten. Het is de enige tekst in heel de Bijbel waar staat dat Jezus staat naast de Vader. Want meestal staat er dat Jezus is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. In Hebreeën staat dat hij als hoge priester in 1 keer een offer gebracht hebben, dat hij is gaan zitten. Het is volbracht, klaar. Maar hier zie je, als Stefanus lijdt, wat doet Jezus? Hij staat. God staat op. Jezus staat op als een van zijn kinderen lijdt. Zie je dat? Jezus is gespecialiseerd in lijden. En hij belooft ons zijn nabijheid. Als hij ons de grote opdracht meegeeft, in Matthäus 28, dan zegt hij, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Wat belooft hij dan? En zie, ik ben met u. God is bij jou, midden in het lijden. Hij is bij jou. Dat belooft hij. Daarom kan Paulus dit zeggen, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Maar in dit alles, zegt Paulus, zijn wij meer dan overwinnaars. Ja, we zingen dit liedje vaak, hè? Prachtig. Wij zijn meer dan overwinnaars. Maar het gaat over lijden. In het lijden, als je overwinnaar wil zijn, betekent dat je ergens eerst overheen moet komen. Ja? Als je een overwinnaar wil zijn, betekent dat je iets moet overwinnen. Een bepaalde situatie of omstandigheid. Maar ik zou je zeggen, in welke omstandigheid jij ook zit, als je een kind van God bent, Jezus is bij jou. En hij maakt dat jij er bovenop kan komen. Hij zorgt ervoor dat je kan overwinnen. Dat is het goede nieuws van het lijden. Want ik ben ervan overtuigd, eindigt Paulus hiermee. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wauw! Niets kan ons scheiden van zijn liefde. We hebben net gezongen. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. Even kijken, wat voor dingen nog meer niet? Dood niet? Nee. Als je dood bent, nou ja, goed. Paulus zegt, als ik dood ben, ben ik bij Jezus. En als ik leef, dan ben ik ook bij Jezus. Dus wat maakt het uit? De dood kan me niet scheiden van Jezus. Het leven niet? Nee. Engelen? Ook geen gevallen engelen? Duiveltjes of zo? Nee. De duivel kan je niet scheiden van de liefde van Jezus. Weet je wat goede nieuws is, las ik van de week? Het koninkrijk van de duivel is afgescheiden van de bron van het leven. Wist u dat? zijn gevallen engelen, zijn uit de hemel geworpen, staat er in de Bijbel. Koninkrijk van de duivel is dus afgescheiden van de bron van het leven. Wat betekent dat? Dat ze niet meer kunnen groeien. Aha. Dat er dus niet meer duiveltjes bij komen. Dit is het. 1/3 van de engelen, dat was het. Boem en klaar. Maar de engelen van God, die zijn nog steeds bij God. En die groeien. En de wereldbevolking, die groeit ook. Want in die tijd dat Paulus dat schreef, waren er nog maar een paar miljoen op de wereld. En inmiddels zijn we met 7 miljard. Er zijn inmiddels heel wat meer mensen als duiveltjes. Ja, dat is goed nieuws. Het koninkrijk van de duivel groeit niet. Is beperkt. Is afgescheiden van de bron van het leven. Maar het koninkrijk van God, in mijn Bijbel staat, Jesaja 9 vers 6, er staat dat er geen eind zal komen aan de uitbreiding van het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God groeit en groeit en groeit en groeit. En ook het koninkrijk van de duisternis blijft zoals het is. That's it. Dus engelen kunnen je niet scheiden van de liefde van Jezus. Dat is goed nieuws, hè? We zijn aan de winnende kant. We zijn meer dan overwinnaars. Oké. Nog engelen, nog overheden. Ja, overheden, ja, ja. Ja, er komt een nieuwe wereldorde, broeder. Moeten we ons zorgen over maken? Nee, helemaal niet. Er is geen enkele overheid, geen enkele macht, geen enkele leider op deze wereld die maar kan scheiden van de liefde van Jezus. Krachten? Mwah. Nee, maak me niet zorgen over. Nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Ja, maar broeder, jij weet niet wat er in de toekomst nog allemaal gaat gebeuren op deze wereld. Nee, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. De toekomende dingen kunnen mij niet scheiden van de liefde van Jezus. Wat er ook gaat gebeuren. Oh, sorry. Nog hoogte, nog diepte. Ja, maar broeder, ik zit heel diep. Je weet niet hoe diep jij is. Ik zit. Je kan er wel makkelijk praten, maar jij weet niet wat ik leid. Nou, dat weet ik inderdaad niet. Maar ik weet wel dat er geen niets zo diep is wat jou kan scheiden van de liefde van Jezus. Dat weet ik wel. En ik weet dat mijn God gespecialiseerd is in het lijden. Kijk, er is een verschil tussen Boeddha, Mohammed en Jezus. Hè? Als je in een put zit, moet je je voorstellen dat Boeddha langsloopt en zegt, joh, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet het achtvoudige pad gehoorzamen. Je moet veel mediteren en dan kom je uit die put omhoog. En Mohammed die zegt, ja, als je in die put zit, dan moet je de 5 zuilen volgen. Je moet je 10e geven, je moet naar Mekka, je moet gaan vasten, je moet 5 keer per dag bidden en dan kom je uit die put. Maar Jezus, die gaat zelf in die put zitten. Die vernedert zichzelf, die verlaagt zichzelf, die komt in de diepste ellende, de diepste shit, de diepste lijden maakt hij zelf mee en hij zegt, kom op, ga op mijn schouder staan, dan kom je uit die put komen. Dat is Jezus. Ik dien de juiste God. Ik weet wie ik dien. Niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Mensen, luister goed, er staat, niets kan mij scheiden van de liefde van God. Er staat niet, niets kan mij scheiden van mijn huis. Er staat niet, niets kan mij scheiden van mijn baantje. Er staat ook niet, niets kan mij scheiden van mijn vrienden en mijn familie. Dat staat er niet. Er staat, niets kan mij scheiden van de liefde van God. Met andere woorden, als de liefde van God jou alles is, dan kan niets jou daarvan afhouden. Maar als jouw werk jou alles is, ja, dan ja. Als je dat kwijt bent, dan ben je ook alles kwijt. Ja? Mensen zeggen soms, ja, mijn gezin, dat is alles voor mij. Mijn werk, dat is alles voor mij. En dat is jammer. Want je werk, daar raak je op een dag kwijt. Dan ben je ook alles kwijt. Ja. Nee, ja, jij niet, want jij hebt de liefde van Jezus. Hij heeft alleen maar te jubelen, terwijl zijn werkbaan kwijt is. Staat hij vooraan te jubelen en te... Nou, waarom? Hij heeft de liefde van Jezus. Mensen, daar wil ik je uitdagen. We gaan het afronden. Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Er is lijden in deze wereld. Ja, dat klopt. De wereld zonder God, die lijdt omdat God hen loslaat. Maar als je een kind van God bent, dan lijd je omdat je vader je tuchtigt. En de bedoeling is dat je een zoon wordt. Dat je gaat lijken op de vader. En dat de mensen gaan zien in de wereld, hé, Wauw, Iris. Dat is een dochter van God. Wauw, moet je eens kijken, wat een leven. Die leeft met God. En wonderen en tekenen gevolgen haar. Ja? Wonderen en tekenen zijn de wereld niet uit. Wonderen en tekenen gebeuren nog steeds vandaag. Die hebben we niet meer nodig. Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. En als jij een wonder nodig hebt, dan mag je nu naar voren komen en gaan we voor je bidden. Want God doet nog steeds wonderen. Oké, mag Richard ook naar voren komen? En het team. Oké, we gaan gelijk bidden voor mensen die een wonder nodig hebben. We hebben gezegd, Jezus is in onze plaats gaan lijden. Hij heeft het voor ons gedragen. Als jij lijdt onder een ziekte, als je lijdt onder dingen waarvan jij denkt dat het te zwaar is voor je. Als je lijdt onder een van die zaken waar Jezus al voor gestorven is, dan zou ik zeggen, dat hoeft niet. Kom naar voren. Ja? Oké. En de anderen die niet lijden, ik zou zeggen, leid dan mee. En zegen de mensen. En zegen de mensen. En bid voor de mensen. Ja? Oké. Misschien kunnen we...